In deze tijd is het belangrijk dat je je afvraagt van waar laat ik me door sterken? En wij zijn toe aan hoofdstuk 4 van het boek Zeker Weten. 100% genade heet dit deel. En het wonderlijke is dat de Bijbel eigenlijk heel duidelijk is over waar je sterk door wordt. En dat hebben we nodig, hè? Want je kunt soms een beetje kwetsbaar, een beetje zwak, een beetje verward zijn over de situatie waarin we zitten in de crisis van een virus wat eigenlijk de hele wereld bedreigt, maar waarvan je ook denkt van wat doet het mij? Je hoort van mensen die daar problemen in gaan ervaren en dat is verschrikkelijk, hè? Hoe mensen soms tot lijden komen, worden gebracht. Je ziet getallen, je ziet waarschuwingen en eigenlijk komt de Bijbel dan met een heel eenvoudige opmerking over waar word je nou sterk van? Hoe sta je nou sterk in het leven en met name ook in zo'n crisis? En dat lees ik met je uit Hebreeën 13, vers 9. En er staat, we doen er goed aan ons te laten sterken door genade. Dat is wat er staat. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade. Eigenlijk staat er, we doen er goed aan ons hart te laten sterken door genade. Dus als je standvastig wil zijn, als je een sterk hart wil hebben, wat niet voortdurend overvallen wordt door de omstandigheden of door dat wat je om je heen hoort, wat best wel een probleem is, hè, wat we allemaal horen en wat ook soms aangrijpend kan zijn, wat ook een reactie van ons vraagt, wat goed is. Hè, want we staan in deze wereld en we leven mee met de mensen. Maar dan is het belangrijk dat we eerst beginnen bij onszelf en bij ons hart. Jezus zegt, bewaak je hart boven alles wat te bewaren is. Hè. Want daaruit komen eigenlijk alle dingen voort die je ervaart en hoe je naar dingen kijkt en hoe je reageert op dingen. En dan zegt Hebreeën 13 vers 9, we doen er goed aan ons te laten sterken door genade. En dat is wat we vanavond gaan doen. We gaan een moment genade tot ons nemen op zo'n manier dat we straks na afloop kunnen zeggen, ik ben erdoor gesterkt. Zo werkt het. En dat is niet alleen omdat ik dat jullie vertel. En zelfs niet alleen omdat het in de Bijbel staat, want we gaan veel in de Bijbel lezen. Maar dat is omdat Gods genade naar ons toe komt in ons hart, omdat Jezus daar woont. Dus die kracht van genade, die kun je altijd opnieuw ervaren als je bij Jezus bent geweest, als je naar Jezus kijkt. Het is als het ware zo dat er een hele grote coronavirus voor je gezichtsveld wordt geplaatst. Dat enorme probleem wat er in de wereld heerst, en soms wordt het nog verder uitvergroot. Maar dan zeggen wij tegen elkaar, we kijken naar Jezus en die staat daarboven. En dan weten we eigenlijk ook al wat erachter gebeurt. Kun je dat voorstellen? Je zit voor dat probleem, je kijkt naar Jezus en je weet wat het wordt. Want de genade van Jezus komt naar ons toe. We zijn verbonden met hem, we kijken naar hem. Hij zegt, ik hou van je. Je bent niet afhankelijk van de omstandigheden. Je bent ook niet afhankelijk van de fouten die mensen maken. Of van de tekorten die er zijn. Of van de dingen die er bewegen in deze wereld. Je kijkt naar mij en je weet hoeveel ik van je hou en dat ik vol van genade voor je ben. En als je dan naar mij kijkt, dan weet je ook dat je op mij mag lijken. Dus dat je eigenlijk net zo kostbaar bent en net zo geliefd door God de Vader als ik. En ik straal daarvan. En als je dat ziet, dan straal jij er ook van. Maar het gaat nog verder. Dan zegt hij eigenlijk ook van, kijk nou voorbij dat probleem, voorbij die hele grote coronavirus, hè, dat ronde ding met al die uitstulpsels die aan je vast willen gaan zitten. Want daarachter, daar leef jij nog steeds. En je bent nog steeds dat geliefde kind van God. Je bent nog steeds degene die op Jezus mag lijken. Zoals er staat in het woord, we weten niet precies wat we zullen zijn. We kennen de toekomst niet altijd. Maar we zullen zijn als Jezus. En als je naar Jezus kijkt, zeggen we, dat weet ik nu al en dat zal ik straks ook weten. Dat is eigenlijk waar dat sterke in genade omdraait. Dat Jezus naar je toe komt. En dat kan elk moment van de dag. En dat hij je bemoedigt en zegt, ik hou van je. En ik neem je over het probleem mee. Als je naar mij kijkt, weet je wie je zult zijn. Je zult zijn zoals ik, want dat ben je nu al. En dat zul je blijven. Hè? Dat neem je mee de eeuwigheid in. Ook in de hemel zul je zo zijn. Er is een geweldig leven wat voor ons ligt, voorbij de problemen die er nu zijn. Maar ook al in de problemen nu, omdat we Jezus zien. Laat je sterken door genade. Nou, dan wil ik je meenemen naar een moment waarop Paulus eigenlijk een gemeente bemoedigt in een tijd waarin het lijkt alsof ze verlies gaan lijden. Ze verliezen niet zozeer hun gezondheid, zoals wij soms hier tegenaan kijken, of hoop voor de toekomst, zoals sommige mensen dat ervaren, maar ze verliezen Paulus. En dat is wat? Want Paulus was degene die de gemeente had opgericht. En hij was 3 jaar bij ze gebleven. 3 jaar in 1 gemeente. Er is geen andere gemeente dan de gemeente in Efeze, waar hij 3 jaar was. Dus daar was een hechte band ontstaan. En als je het bestudeert, dan lees je dat Paulus elke dag wel met mensen sprak. Hij kwam bij mensen thuis. Hij gaf les in de gehoorzaal. Hij was op allerlei manieren betrokken bij deze mensen. Er is 1 moment dat hij een reis maakte en toen kwam hij weer terug. Maar nou gaat hij afscheid nemen in Efeze. Misschien is het leuk om je even voor te stellen hoe dat gaat. Hij had een uitzendreis gehad, een korte reis naar Griekenland. En hij komt weer terug naar die gemeente. Hij doet dat zelf een stukje wandelend door Turkije. Hè, want Efeze ligt in West-Turkije, in Azië heette dat toen. Omdat hij alleen wil zijn en hij heeft... Nou, 7, 8, 9 reisgenoten bij zich. De mobiele kerk van Paulus. En die reizen met de boot. En dan pikken ze hem op Lesbos. Vind je dat niet bijzonder? Ik wou dat toch even zeggen. Het is daar Mytilene, de stad daar waar die opgepikt wordt op het schip. En dan reizen ze samen vanaf Lesbos verder. Hè? Vandaar dat ik net even vroeg van, is Wilma er ook? Want die is op Lesbos geweest. Nou, Paulus was daar ook. En daar is de angst groot, hè, dat onder de vluchtelingen dat virus nog veel harder toeslaat. Hij gaat met het schip langs het eiland Chios, ook een vakantiebestemming tegenwoordig. En langs het eiland Samos, wordt allemaal genoemd in de Bijbel. En na 3 dagen varen komt hij uiteindelijk in Milete aan. En daar stapt hij aan wal. Het schip blijft daar liggen, het is een vrachtschip waarschijnlijk waar ze in reisden. En er moet waarschijnlijk gelost worden. En dat is de havenplaats voor Efeze. Zo zeg maar zo'n beetje het hoek van Holland van Rotterdam. Alleen de afstand is nog iets groter. Het is 70 kilometer van Milete naar Efeze. En dan zegt hij, ik ga niet meer naar Efeze toe, want ik moet verder reizen. Ik heb een profetie gehad dat ik naar Jeruzalem moet. En ik heb begrepen dat ik niet meer terugkom. En daarom wil ik dat je de oudste van Efeze roept en laat die dan naar mij toe komen. Dus die doet die afstand van 70 kilometer naar Milete. En misschien op het strand of misschien ergens anders, daar ontmoeten ze elkaar. En als je het verhaal uitleest, dan gebeurt er eigenlijk iets heel bijzonders. Zeker in Bijbeltaal, want dan komen de emoties van dat afscheid komen ontzettend naar je toe. Je leest dan dat die hele groep mensen in huilen uitbarst. Ze zijn geknield, ze hebben gebeden. Ze hebben afscheid genomen in hun gebeden van Paulus. En Paulus heeft een geweldige toespraak gehouden, waar we straks meer van gaan lezen. Want dan zie je wat genade betekent. Maar wat het uitwerkt, dat is dat er een enorme explosie van emotie is. En dat ze huilen. Allemaal staat er. Allemaal huilen ze. Daar op dat strand van Milete. En allemaal grijpen ze om de beurt Paulus vast, ze omhelzen hem en ze kussen hem innig, staat er. Geweldig, hè? Dus er is zo'n betrokkenheid bij elkaar, wat gewoon zichtbaar wordt in de beschrijving van wat daar gebeurt. En het bijzondere is, het is beschreven door een ooggetuige. En dat is Lucas. De helft van Handelingen, of een deel van Handelingen, gaat het over zij doen dit en zij doen dat. Want Lucas was er niet bij en dan beschrijft hij het uit de derde hand of uit de tweede hand. Maar er is ook een tijd dat hij samen met Paulus reist, deze Lucas, dezelfde schrijver van het evangelie. En we weten dat hij van alles wat hij opgeschreven heeft goed onderzoek heeft gedaan. Hij was een echte historicus, echt iemand die schrijft en die onderzoek doet. Hij was ook een arts, dus hij wist hoe hij langs een lijntje moest denken en tot resultaten moest komen. Hij was een Griek, dus hij beheerste de taal goed. En hij is erbij. En hij beschrijft de emoties. En ja, dat is iets, dat kun je eigenlijk ook alleen maar schrijven als je er zelf bij geweest bent. En voordat het zover is, als die groep bij elkaar gebracht is, dan begint Paulus eigenlijk te spreken. En dan zegt hij in Handelingen 20, vers 18, het tweede gedeelte. Hij sprak hen als volgt toe. U weet hoe ik te midden van u geleefd heb vanaf de eerste dag. Ja? Hij doet eigenlijk een beroep op hun herinneringen. En hij zegt, kijk hoe ik met jullie geleefd heb. Hoe ik bij jullie betrokken was. U weet het. Ja? Dat is echt een Paulus trucje. Als hij spreekt, dan betrekt hij de mensen erbij en zegt hij, je weet het wel, je hebt het gezien, je bent er getuige van geweest. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, ik heb mijn leven ingezet. En dan zegt hij in vers 24, om de opdracht uit te voeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Zie je het? In het tweede deel van 20 vers 24. Ik heb een opdracht ontvangen van de Heer Jezus zelf, namelijk om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Dat is bijzonder. Kijk, je kunt het evangelie, het goede nieuws, kun je op allerlei manieren bedoemen. Je kunt zeggen het is het goede nieuws, het is het evangelie van de Bijbel, het is het evangelie van onze gemeente, het is het evangelie van mijn hart, het is het evangelie van Jezus, zo wordt het ook vaak genoemd in de Bijbel. Maar hier heeft hij het speciaal over, het is het evangelie van Gods genade. En waarom zegt hij dat? Omdat hij afscheid neemt en deze gemeente, deze oudste, iets mee wil geven. En dat is eigenlijk de betekenis en de kracht van genade. Er is afscheid, er zijn emoties. Er is misschien iets waar de mensen tegenop zien. Omdat Paulus uit hun leven verdwijnt. Ze hadden dan niet Zoom of andere mogelijkheden om toch met elkaar in contact te blijven zoals we dat nu doen. Maar er is een evangelie van genade wat Paulus ze mee gaat geven. En hij zegt, ik heb dat op allerlei manieren gedaan en ik heb mijn leven daarvoor gegeven, mijn leven daarvoor ingezet, om jullie er vertrouwd mee te maken. En vertrouwd betekent dat je erin zit, dat je weet hoe je ermee om moet gaan, dat het je eigen is geworden, dat het vanzelfsprekend is geworden, dat je een taal hebt leren spreken van genade die bij jou past, die bij jou hoort. Dat je hart erop gericht is, zodat je daar sterk in wordt. Wat we net gelezen hebben. Zodat je in de omgang met mensen afgestemd bent op genade in plaats van op oordeel. Maar ook, en dat is ook een thema bij Paulus, dat je niet meer denkt, het hangt allemaal van mij af en ik moet goed doen, omdat God mij anders misschien niet kan zegenen. De wet moet eruit. Dat is genade. Het idee van, ik moet voldoen en het hangt van mijn werken af en mijn goede daden, of God mij wel kan zegenen en of ik wel geaccepteerd ben en of ik wel naar Jezus mag kijken en hopen dat ik op hem mag lijken. Nee, nee, nee. Vanuit genade is dat allemaal al naar je toe gekomen. Dus je bent er vertrouwd mee. En hij zegt, daar heb ik mijn best voor gedaan. Daar was ik op uit, want daar heeft God mij voor geroepen. En dat zegt hij in vers 27. Ik heb immers mijn uiterste best gedaan om jullie vertrouwd te maken met Gods wil. Letterlijk staat er met heel de raad Gods. En als je dan wil weten wat die wil van God is, wat die genade is, dat moet je thuis maar doen, want we hebben het daar eerder over gehad. Dan zou je Efeze 1 nog eens even moeten lezen. Vers 1 tot 11, 12, 13, 14. Dat hele gedeelte waarin staat dat God ons al voor de grondlegging der wereld uitkoos om zijn geliefde kinderen te zijn. En dat wij verlost zijn door zijn bloed. En dat ons vergeving gegeven is, definitief. En dat we mogen delen in de heerlijkheid van Jezus. Dat is die volle raad Gods. En dat daarop de gemeente gebouwd wordt. Daar gaat het hier over. En dan blijft hij die oudste aanspreken. Even tussen haakjes, als Paulus gemeente sticht, dan stelt hij altijd oudsten aan. Niet één voorganger, maar altijd een groep leiders. Dat is het kenmerk van de gemeente van het Nieuwe Testament. Dat je het samen doet. Hè? Dus vandaar dat al die mannen ook moeten komen. Misschien zitten er ook wel vrouwen tussen. We lezen het niet. Maar hij zegt dan, zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u heeft aangesteld als herders. Paulus was een reiziger. Paulus was een apostel. Hè? Iemand die grond, gebied veroverde. Die vanuit de gemeente vrijgesteld was en ondersteund was om overal in de wereld bezig te zijn met het evangelie. Dat was een speciale taak. Soms nam die mensen mee in die bediening. Dat was dan samen dat reisgezelschap die ook eigenlijk die roeping hadden om de wereld in te gaan. Maar er is een hele grote groep, het grootste groep van de kerk die thuis blijft. Die eigenlijk aangesteld is om die bewegende kerk te ondersteunen, maar die ook moet zorgen voor elkaar. En daar zijn dan die oudsten, die herders, voor aangesteld. En dan zegt hij in het volgende vers, in vers 32, wat ik wil lezen. Ik lees niet het hele deel, maar ik lees zo een paar versen eruit. Ik ben bezig in Handelingen 20 en ik lees eigenlijk vanaf vers 17... En dan zou je het uit kunnen lezen tot vers 38. En in 32 zegt hij dan, nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade. Hij moet de gemeente loslaten. Dat hoort ook bij zijn taak. Een apostel is maar tijdelijk betrokken bij de gemeente. En dan laat hij zijn gezag laat hij los. En dan laat hij het over aan de herders. Hij mag best nog wat zeggen. Hij mag ook best terugkomen. Hij mag ook best bemoedigen. Maar uiteindelijk is het de gemeente die zelfstandig elkaar dient en elkaar helpt en elkaar versterkt. En dat is ook wat hij moet overdragen en wat hij wil overdragen. Ik vertrek, maar ik vertrouw jullie toe aan het evangelie van Gods genade. Dus hij gelooft dat genade de gemeente zo kan versterken en zo individueel ook elke gemeentelid sterk kan maken in die genade, dat hij ze los kan laten, dat hij daar vertrouwen aan kan geven. Ik vertrouw jullie toe aan Gods genade. Dat betekent ook voor jezelf dat je kunt rusten in Gods genade. Dat je dat vertrouwen wat Paulus ons geeft, dat we dat over kunnen nemen en kunnen zeggen, oh, dat is dus genoeg voor mij. Als ik in deze wereld sta met de problemen die er nu zijn, dan vertrouw ik op Gods genade. Het is mij toevertrouwd. Ik heb er geloof in. Ik ben daar sterk in geworden. Daar vertrouwt hij mij aan toe. En dan gaat hij verder. Dan zegt hij twee dingen. Hij zegt, ik vertrouw jullie toe aan het evangelie van zijn genade. Dat ten eerste onze gemeenschap kan opbouwen. Dus wat belangrijk is, dat je begrijpt, genade bouwt de gemeenschap op. Waarom? Omdat genade niet meer weegt, ben je goed of slecht, waardoor je eigenlijk in een hokje gezet wordt. Hè? Of gedwongen wordt om iets te doen waar je aan afgewogen wordt, zodat je het gevoel hebt, ik voldoe nog niet, want dan zit je weer in oordeel. Nee, genade bouwt de gemeenschap op. Genade helpt je om bij elkaar te komen zonder vooroordelen. Zonder dat je elkaar afwijst, zonder dat je zegt van je moet eerst voldoen en dan pas. Het is voor iedereen. Genade is voor iedereen. En dan kan iemand die pas binnenkomt, kan zich geliefd weten. Iemand die zich niet aan de tijd houdt omdat hij zwerft over straat kan binnenvallen. Iemand met een hoge functie die altijd heel strak in het pak zit en ook strak in het leven staat en goede voorzieningen heeft, die kan binnenkomen. En iedereen is welkom. De gemeenschap weet wat genade is. Dat is het hart van de kerk. Ik vertrouw je toe aan het evangelie van genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen. En ten tweede, dat het beloofde erfdeel zal schenken aan alle die Jezus toebehoren. Dus er is genade die de gemeente versterkt en opbouwt. En er is genade die iets betekent voor je persoonlijk. Namelijk, er is een erfdeel. God heeft plannen met ons. Hij gunt ons zijn belofte en werkt die uit in de praktijk. En in genade gaat hij geven wat je zelf eigenlijk niet kunt verdienen. Waar je eigenlijk, als je je best voor doet, merkt van het glipt tussen mijn handen door. Want ik probeer de grip op te krijgen zodra ik dat probeer. Op het leven of op mijn problemen of op de dingen die me opgedragen zijn. Dan schiet het er doorheen, want dan verkramp ik. Of dan ga ik mezelf weer beoordelen, dan ben ik niet goed genoeg. En Paulus zegt, nee, er ligt een erfdeel voor je klaar. Alles wat God je gunt, En wat bij jou past, hè, omdat het echt iets is wat God voor jou te geven heeft, voor ieder persoonlijk zijn de beloften, die ga je ontvangen vanuit genade, vanuit de ontspanning, Heer. Wat u gegeven hebt, wat u erin gelegd hebt, dat mag uw vrucht zijn in mijn leven. Dat mag in mijn leven tevoorschijn komen door uw werk in mijn leven. En zo ontstaat er een erfdeel. En het leuke is, als je de Bijbel erop bestudeert, dat erfdeel komt nu naar ons toe. Dat is de glorie van Jezus. Dat wat hij erin gelegd heeft, eruit komt. En dat je daarvan gaat stralen en anderen gaat zegenen. Maar het gaat ook over de problemen heen en zelfs over de dood. Want dat erfdeel wordt straks onze kroon, wordt straks onze heerlijkheid, wordt straks dat wie we zullen zijn in de hemel. En het is goed om ook daarover na te denken, te zeggen, genade gaat zo ver dat het een eeuwigheid mee kan. Ik ben zo kostbaar voor God dat hij zegt, wat ik erin gelegd heb en wat ik er in jouw leven uit heb laten komen, wat mijn vrucht is, dat strekt mij zo tot heerlijkheid dat ik er een eeuwigheid van wil genieten. Dus wie jij bent, met jouw erfdeel, dat blijft kostbaar, dat blijft bestaan. En daar zul je van stralen tot in de eeuwigheid. Als alles wat er niet bij hoort afgepeld is, hè, omdat we een nieuw lichaam krijgen zonder zonde, dan blijf jij over als degene die straalt met dat erfdeel van Gods heerlijkheid. En dat zit dus eigenlijk allemaal in dat pakketje wat Paulus wil geven aan de gemeente. Hij zegt, hier vertrouw ik jullie aan toe. Dat mag je meenemen. Daar heb ik voor gestreden. Daar heb ik mijn werk en mijn leven voor ingezet. Daar heb ik mijn teamgenoten voor meegenomen. Daar heb ik zoveel voor gedaan. En als ik dan vertrek, hou dat dan vast. En dat is natuurlijk een geweldig vooruitzicht en ook een geweldige troost en bemoediging. Maar ja, ze raken hem wel kwijt. En dan krijg je dus die emoties, dat afscheid van, oh, jij was zo kostbaar voor ons. Maar daar is die waar die mee bezig is. Nou, de verrassende kracht van genade is dus dat eigenlijk wat je loslaat en wat je overgeeft, dat dat krachtig gaat werken in je leven. Dat is iets wat we misschien ook kunnen getuigen van elkaar en wat ik ook zelf weet uit mijn eigen leven. Dat juist als ik losliet, dat ik tot ontspanning kwam en dat God dan daarin ging werken. Het is bij mij zoals ik teken. En ik krijg een opdracht dat ik heel verkrampt kan proberen te gaan doen wat er van me verwacht wordt. En dan wordt het een draak wat ik teken. Terwijl als ik dat loslaat en ontspan, en ergens in mijn achterhoofd zit best wel wat er allemaal gedaan moet worden, maar dan ben ik vrij en dan wordt dat witte vel wordt geen bedreiging. Ik geef me daaraan over. Ik weet hoe geliefd ik ben. Ik weet dat ik dit mag doen. Ik vind het fijn om dan iets te geven aan een ander. Eigenlijk ook zo nu met de preek. Ik duik daarin, ik geef het over en God doet zijn werk. En dan gaat het vrucht dragen. En dat werkt gewoon in je opvoeding die je geeft, in je werk wat je doet. Dat is waar, in het huwelijk, dat is waar Paulus ons aan over wil geven. Waarvan hij zegt, daar vertrouw ik je aan toe. Nou, wat ik dan met je wil bekijken, dat is eigenlijk het tweede deeltje. We hebben drie stukjes waar we even naar willen kijken. Ik wil door een aantal teksten heen lopen en dan gaan we wat sneller doen, waarin we zien wat nou dat contrast is tussen dat oude leven en dat nieuwe leven. Dus dat leven vanuit het evangelie van genade en het leven wat onder druk staat van alles wat moet, van de wet. Dus tegenover genade staat in Bijbelse taal de wet. Nou, Paulus zegt in Efeze 2 vers 8 en 9... door zijn genade bent u immers gered. Door zijn genade ben je uit het oude leven getrokken. Uit de zonde, uit de veroordeling. En ben je in het nieuwe leven terechtgekomen. Hij heeft dat gedaan. En dat is dankzij uw geloof. Genade en geloof horen altijd bij elkaar. Genade zegt, je hebt het niet verdiend, maar toch gekregen. En geloof zegt, wil je het ontvangen? Zeg je er ja tegen, dan ontvang je het. Die twee horen bij elkaar. Genade is voor iedereen, maar genade moet geloof opwekken. Dat is wat God doet, hè? Dus ook geloof is een gave van God. God biedt je iets aan en je hart is klaargemaakt om daar ja op te zeggen. God brengt geloof aan. En als je dan ja zegt, dan kun je zeggen, ik heb het geloofd. Het is zijn goedheid, zijn genade. Waar heb je dat geloof vandaan? Heb je zelf daar je best zo voor gedaan? Jij moet geloven. Nee, nee. Zodra mensen dat zeggen, heb je er geloof voor? Dan zeg je, ik heb het geloof van God ontvangen. En dan zit je weer niet meer in de stress. Zelfs niet van het geloof. Maar dan zit je weer in de genade die geloof opwekt. Maar die twee horen wel bij elkaar, want je moet het wel ontvangen. Dus vandaar dat Paulus zegt, door zijn genade ben je gered. Het is dankzij je geloof. Maar dat dank je niet aan jezelf. Het is niet jouw geloof, weet je wel. Nee, het is een geschenk van God. En geen gevolg van je daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Dat is genade. Ja? Romeinen 1 vers 17. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Ja? Romeinen 1 vers 17. Weer, God geeft... maakt jou rechtvaardig, neemt je aan als een rechtvaardige, een goedgekeurde, iemand die recht mag staan voor God, alleen door wie gelooft. Want zo staat het ook geschreven, gaat Paulus verder, hij zegt, de rechtvaardige zal leven door geloof. Ja? Dus je bent door God rechtvaardig gemaakt, waarom? Omdat je het geloofde. Ja? Was het jouw geloof? Nee, God bood het aan, hij wekte geloof op, en daarop zei je, nu ben ik goedgekeurd in Gods ogen. En die tekst die aangehaald wordt, gelijk geschreven staat, hè, de rechtvaardig zal leven door geloof, komt uit Habakkuk, Oude Testament. Habakkuk zag grote problemen. Je zou bijna kunnen zeggen, het was corona in het kwadraat. Ja? Want er kwamen hele volken op Israël af om Israël te vernietigen. En Habakkuk zegt tegen God, wat gaat er gebeuren? En dan zegt God, ga maar op je wachttoren staan. Hij moet omhoog. Hij moet bij God terecht. Hè? Hij moet zich laten sterken. En dan denk je, en misschien hoopte Habakkuk ook, dat God zou zeggen, ik vernietig het allemaal en ik ga jullie redden en dan is het klaar. Maar wat hij daar op die toren te zien krijgt, dat is, en ook te horen krijgt, Habakkuk, het wordt alleen maar erger. Het is bijna de boodschap wat we soms nu hier van de deskundigen op televisie horen. Het wordt alleen maar erger. Hè? Zelfs Trump neemt dat nu op zijn lippen. Hè? Dat het erger gaat worden. Terwijl hij een hele tijd gezegd heeft, stelt niks voor. Hè? We hebben het over een griepje. Nou, dat soort berichten krijgt Habakkuk ook te horen. En dan zegt God iets waar Paulus gebruik van maakt. Wat eigenlijk de sleutel is waar heel Paulus' theologie om draait. Wat Luther opgepakt heeft en waar de hele reformatie op in ontwikkeling is gekomen. En waar we nu weer van zien dat God dat openbaart op een krachtige manier in deze tijd. De rechtvaardige zal leven door geloof. Dus Habakkuk ziet op die toren ellende en hij hoort van God het wordt nog erger. Maar de rechtvaardige zal leven door geloof. Laat je sterken door genade, door het feit dat God zegt... Jij bent goedgekeurd in mijn ogen, niet omdat wat jij daar zo goed voor deed, maar omdat ik je dat gun. En als je het wil weten, kijk naar Jezus. En zo zal het gaan. Je zult zijn zoals Jezus. Mijn goedheid is Jezus in jouw leven, die jou maakt zoals Hij is. Oké? Wou iemand wat zeggen of niet? Nee. Oké, gaan we verder. Gods gerechtigheid, Romeinen 3 vers 21 tot 25. Romeinen 3 vers 21 tot 25. Ik hup een beetje door Romeinen heen nu. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen. Gods gerechtigheid, Habakkuk schreef er al over, of sprak er al over. De wet en de profeten getuigen daarvan. Die wordt nu buiten de wet onzichtbaar, zegt Paulus. God schenkt vrijspraak aan alle die in Christus Jezus geloven. Weer, hè? Vrijspraak, je moet het horen. En als je er dan ja op zegt, dan is dat geloven. En er is geen onderscheid. Genade is voor iedereen. Iedereen heeft gezondigd en moet het doen zonder de nabijheid van God. Iedereen schiet tekort. Iedereen leeft onder het oordeel. De zonde is zo ernstig dat God terugwijkt en zich afzijdig houdt van mensen. Maar iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Jezus Christus, of Christus Jezus, heeft verlost. Genade kost niets. En omdat je daar ja op zei, ben je aangenomen als iemand die goed is in Gods ogen, die klaar is voor Gods zegen. Hij, Jezus, is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Er is geen onderscheid. Maar God maakt je hart klaar als je de boodschap hoort om te zeggen, ik geloof. En wat zie je dan? Allerlei soorten mensen gaan daarop in. Er is geen onderscheid. Het gaat de hele wereld over. Hij is door God aangewezen, Jezus, om verzoening te zijn voor wie gelooft. En hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is. Jij zegt ja, je bent goedgekeurd in Gods ogen. God heeft alles wat niet goed was op Jezus gelegd. Hij heeft recht gedaan, zodat jij rechtvaardig bent. Ja? Laat je sterker door genade. Laat het besef hoe goed jij bent in Gods ogen toenemen. Laat het minder afhankelijk zijn van je gevoelens, van je daden, van de omstandigheden. Blijf het horen. Ja? Romeinen 4, vers 4 en 5. Weer een bladzijde verder. Romeinen 4, vers 4 en 5. Iemand die zijn loon, zijn erfenis, zijn loon, of wat dan ook, verdient, die krijgt het niet als een gunst. Dat is geen genade. Je hebt het verdiend. Ja? Maar die krijgt het als een recht. Die zegt, ik heb er recht op. Maar God zegt, je hebt nergens recht op. Want je bent een zondaar. Je hebt het alleen maar verprutst. Ja? Dus wat gebeurt als je denkt, ik moet gunst van God verdienen? Dan sluipt er weer oordeel in. Iets dat zegt van, ik ben nooit goed genoeg. Ik moet het verdienen. Ja? Maar iemand zonder verdiensten, die niet werkt, staat er letterlijk, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrij spreekt. Ik kom altijd tekort, ik ben schuldig. Als ik het verdien, als ik het verdienen moet, schiet ik tekort. Nee, je bent vrijgesproken. Je bent niet meer schuldig. Hè? Die wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Die wordt door zijn geloof, hij vertrouwt op wat God gezegd heeft. God heeft hem vrijgesproken, hij vertrouwt erop. Die wordt rechtvaardig verklaard. Weer, je moet het horen. Dat God zegt, ik verklaar je goed. En als je het hoort en je zegt in je hart, ik geloof het. Ja, dan ga je vanuit die genade leven. Dan ben je die persoon die gered is. Dat is wat Paulus steeds maar weer zegt. Hè? Vandaar dat hij ook zegt tegen die gemeente, daar wil ik je aan toevertrouwen. Dat is je veiligheid. Wij zijn dus, Romeinen 5 vers 1, denk ik. Vers 1 tot 5. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen. Op grond van ons geloof. En leven in vrede met God. Dus God zegt, ik heb je goedgekeurd. Er is vrede, je mag altijd bij me zijn. Je mag tot rust komen bij mij. Waarom? Op grond van ons geloof. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade. Zeg er ja tegen. Blijf dat geloof uitwerken. Dan krijg je toegang tot Gods genade. Die staat open. Het is een schatkamer waarin je binnen mag gaan en mag zeggen, wat is die genade dan? Wat wil God dan geven aan goede gunst? En dan merk je, dat is ons fundament. Genade is ons fundament. Je hebt toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. Waarom ons fundament? Omdat we telkens weer in situaties komen dat we terug moeten naar dat fundament van genade. Ben ik nog steeds in het centrum van Gods aandacht? Ja. Op grond waarvan? Heb ik daar mijn best voor gedaan? Nee. Omdat hij zo van mij houdt, dankzij Jezus. Zegt het ja in je hart? Ja, dat is geloof. Ja. In die situaties waarin soms spanningen zijn, hè, of dingen op je afkomen, dit is mijn fundament. Daar kan ik niet vanaf. Die verbinding met Jezus, dat perspectief op Jezus, daar blijf ik in staan, want achter het probleem ben ik nog steeds als Jezus. Heerlijk is dat, hè? Dus zo staan we dan in het leven. We hebben door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, achter het probleem, lijk ik nog steeds op Jezus. Mag ik nog steeds stralen zoals Jezus straalt. In de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we onszelf gelukkig. Je kunt voor de spiegel staan en je kunt zeggen, wat ben ik een bofkont. Wat ben ik gelukkig, omdat ik die genade ken. Omdat ik Jezus mag zien en mag weten, zo mag ik zijn. Zo ben ik nu al in Gods ogen en dat komt eruit in mijn leven, ondanks problemen. Want Paulus gaat verder, hè? Want dan zegt hij, en dat niet alleen, maar ook in problemen die er zullen zijn, prijs ik mezelf nog steeds gelukkig. Daar gaan we niet omheen. Die zaken zijn soms moeilijk, maar er ligt een fundament onder. En daar bouw ik mijn leven op. Ja. Dus waar laat je je door beheersen? Wat is het probleem? Dat is eigenlijk de vraag. Romeinen 6 vers 14. Daar staat, de zonde mag niet langer over u heersen. De problemen, de dingen waarin je jezelf weer veroordeelt, misschien zelfs de dingen die je zelf doet, laat dat niet over je heersen. Maar er staat niet, de zonde mag niet over je heersen. In de grondtekst staat er, de zonde zal niet over je heersen. Dit is een van die beloftes van God die hij geeft vanuit zijn genade. De zonde zal niet langer over je heersen. Waarom niet? Want je staat niet onder de wet, maar onder de genade. De zonde gebruikt de wet om te zeggen, je bent niet goed genoeg. En als dat over je heerst, geeft dat eigenlijk een onduidelijk beeld over wat genade is. Dan hangt het weer van jezelf af, je bent niet goed genoeg. Maar de zonde zal niet over je heersen als je onder de genade bent. Omdat de zonde die spreekt van oordeel, van je bent slecht, je bent niet goed genoeg, door genade het zwijgen op is gelegd. Je zonden zijn je vergeven. Compleet, definitief aan het kruis door Jezus. En dat betekent dat genade heerst in je leven. Dat is Romeinen 5 vers 17. Als de dood heeft geheerst, eigenlijk het oordeel wat door de wet in ons leven kwam, als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, toen al, bij Adam, en ook in ons leven. Als de dood heeft geheerst, en weet je, de doodsmachten gaan in deze tijd rond in deze wereld. Soms is het wel eens goed om daarnaar te kijken en te zeggen van, wat zijn nou eigenlijk de heersende machten in deze wereld? En de dood openbaart zich momenteel heftig met deze coronacrisis. Heftig. Uiteindelijk wordt in onze maatschappij de dood van zijn taboe afgehaald. Het was ver weggestopt, de dood, maar nu komt het heel dichtbij. En dat is een goede zaak, want dan kunnen we ook zeggen, de dood heeft niet het laatste woord. Het leven heeft het laatste woord. Jezus, die uit de dood opstond. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het zeker dat alle die genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, dat die zullen heersen in dit leven dankzij die ene mens, Jezus Christus. Genade, Gods goede gunst, namelijk dat je vrijgesproken bent van oordeel, dat je goedgekeurd bent door God, die genade en die vrijspraak, die krijg je in overvloed. Als er één moment is waarin je eigenlijk twijfelt, of een verkeerde beslissing neemt, of een probleem tegenover je krijgt, dan zegt God, ik kom weer met bakken genade. Ik kom met overvloed. Je bent er vrij van. Ontvang, ontvang, ontvang. Want dan zul je, met dat je dat ontvangt, met dat je er ja op zegt, met dat je gelooft, zul je heersen over die omstandigheden. Zul je heersen, ook in de crisis. Ook in de problemen die zich soms voordoen. Hè? En dan zegt Paulus in dit leven. Ja, er ligt een heerlijke toekomst voor ons. Voorbij de dood. En al Gods beloften worden waar. Maar in dit leven gaan we daar al zoveel van meemaken. Hè, zoveel van ontvangen. Dat ze zeggen van, dat helpt me om te heersen. Hè, om de baas te zijn over de dingen die om me heen spelen. En dat is dankzij Jezus. Dankzij Jezus. Is dat niet geweldig? Ik denk, als je het hebt over laat je sterken door genade, dat dan eigenlijk deze boodschap steeds weer naar ons toe komt. Hè? Als je dat Handelingen 20 leest in een andere vertaling, waar ik mee begon, hè? Nu vertrouw ik u toe aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel kan schenken aan alle die hem toebehoren. Dan zegt Paulus in een andere vertaling, die genade kan je zielen bewaren. En je ziel is eigenlijk alles wat je voelt en wat je denkt en wat je wil. En wij kunnen met onze zielen vaak heel erg geraakt worden door omstandigheden en door nieuws. En door wat mensen misschien ook wel op straat, anderhalve meter van je af, te vertellen hebben. Wij zitten zo vaak onze zielen te voeden met negatieve dingen. En natuurlijk kun je ook erover lachen en proberen met wat peppraatjes of met een paar leuke grappen eroverheen te stappen. Maar dat is ook niet de bedoeling. Want dat zegent je ziel eigenlijk niet. Dat houdt jezelf voor de gek. Maar wat Paulus zegt is heel erg waar. Genade kan je ziel behoeden. Je kunt midden in de moeite staan. Midden in de dingen die op je afkomen waarvan je eigenlijk geen raad mee weet. Wij zijn kwetsbare mensen. Wij weten het ook allemaal niet. En dat is ook eerlijk. En je kunt meehuilen met mensen en mee verdriet hebben en mee zoeken naar antwoorden. En toch je ziel bewaren, je hart bewaren. Dat wat binnenin speelt bewaren, namelijk door de genade die zegt, en toch ben je mijn geliefde kind. En toch ben je goedgekeurd door mij. En toch zul je heersen in dit leven. En dat niet omdat je jezelf moet oppeppen, door wat voor dingen dan ook, door een paar pep talks of door pillen of door je af te scheiden van alles of door je te beschermen en allerlei dingen in acht te nemen. Kan goed zijn, kan niet goed zijn, ik weet het niet. Maar het is genade die je ziel behoedt en die je hart bewaart. En ik denk dat dat bijzonder is. Dat God zegt, ik kom zo dichtbij je, dat je niets tekort komt. Dat je echt vrij mag zijn om van mij te ontvangen, om niets tekort te komen. Vrijmoedig. In vertrouwen. Want het geloof heb ik erin gelegd. En geef dat maar de ruimte. Vertrouw maar op mij. Ontvang maar van mij. En we hebben het niet alleen over de crisis. Er zijn zoveel dingen waarin we dat nodig hebben. Er zijn zoveel dingen waarin we weer terug moeten gaan naar het fundament van genade. Dat heb ik net zo goed als jullie. En dan zijn we dankbaar, want Jezus heeft zichzelf gegeven aan het kruis. Om alles wat ons aanklaagt, al die zonden, om dat op zich te nemen, zodat we daar vrij van zijn. Dat is geweldig. En de laatste vijand, de dood, die zal ook overwonnen worden. Die is door Jezus overwonnen. En we zullen het meemaken dat de dood, dat daar geen plaats meer voor is in Gods schepping. Dat is het ultieme. En dan komt die erfenis volop naar ons toe. Wat nu in partjes naar ons toe kwam, waar we soms naar moesten zoeken en moesten leren hoe werkt dat allemaal in dit leven, zullen we heersen. Nou, dat zijn allemaal leerprocessen. Maar straks zal dat echt ons deel zijn. Dan zullen we als koningen heersen. En krijgen we ons deel. Hoe dat zal zijn, dat is een andere studie. Ik denk niet dat we nu in de gelegenheid zijn om in groepjes een Bijbelgedeelte te bestuderen. Dat gaan we nu niet doen. We gaan straks avondmaal vieren, brood en wijn nemen. Maar ik wil je wel een opdracht meegeven. Als je het leuk vindt, zou je dat zelf kunnen doen. Of misschien in een kleine sessie 1-op-1 of zo. Als je het via de telefoon of via je computer wil doen. Je zou de genadevolle vader kunnen bestuderen. Ken je die gelijkenis van de genadevolle vader? Meestal heet hij de verloren zoon. Ja. Maar dan vind je eigenlijk dit allemaal terug. Wat we nu verteld hebben. Het is eigenlijk het evangelie van genade door Jezus verteld in een klein verhaaltje. Maar je moet het wel helemaal uitlezen. Want er is ook een oudste zoon en die vertegenwoordigt de wet. En er is een jongste zoon die gaat in op die genade van de vader. Eigenlijk zonder dat hij het gelooft. Maar die vader die is zo goed dat hij het wel moet geloven. En dan aanvaardt hij het en dan is het feest. En dan is die erfenis compleet beschikbaar voor hem. Dan krijgt hij een ring. En die ring is eigenlijk de zegelring waarmee hij het bedrijf van zijn vader in handen krijgt. En alles kan bezegelen wat hij aan transacties en aan zaken wil doen namens zijn vader. Dat is onze erfenis. Dat we namens de vader in deze wereld zijn. Hij krijgt een kleed. Dat krijgt hij eerst. Een kleed aan. Dat is eigenlijk de waardigheid van de familie. De waardigheid van de vader. Hij is goedgekeurd. Hij is net zo goed als de vader. Het kleed. En hij krijgt schoenen. En we weten, in die tijd, alle slaven, de helft van de wereldbevolking was slaaf. Slaven die herkende je omdat ze op blote voeten liepen in die tijd. Dat waren de slaven. Maar hij is vrij, dus hij krijgt schoenen aan. Dus genade zet je niet vast, je moet weer van alles, maar maakt je vrij om tevoorschijn te komen zoals je bent, met alles wat God aan je geeft, om dat uit te werken in de praktijk. Nou, dat zou je gewoon eens moeten lezen. Dat is Lucas 15, vers 11 tot 32. En dan zou ik eigenlijk willen zeggen dat je het gewoon weer op dezelfde manier doet. Lees het voor jezelf. Je kunt het voor jezelf hardop lezen of dat samen doen. Het is niet verkeerd om zelf hardop de Bijbel te lezen, hè? Want dan komt het ook je oor binnen. Je bidt daarvoor, hè? Je neemt het in gebed mee. Je zegt, Heer, ik heb er dit en dat uit ontvangen. Wat gaaf is dat. Ik wil daar stil voor worden, dat tot me nemen. Je neemt een moment van meditatie. En zo wordt het eigenlijk iets van jezelf. De Bijbel is bedoeld om het tot je te nemen, om het te horen en er vertrouwd mee te worden, hè? Wat Paulus zegt. Ja. Zullen we dat doen? Zal ik eerst doorgaan met avondmaal? Ik weet niet of jullie brood en wijn bij je hebben. Dat zou heel fijn zijn. Thuis. Maar het lijkt me erg leuk om jullie allemaal te zien eten en drinken. Maar nogmaals, weet je, avondmaal is beschikbaar voor iedereen. Hè? Ik wil dat nog een keer zeggen. In de eerste gemeente braken de mensen dagelijks het brood aan huis. Jezus kwam thuis bij de Emmausgangers en brak het brood. En zo mogen wij dat ook doen. Dus we zijn daar vrijmoedig in. Maar we weten ook dat het een instelling is waar God kracht aan verleent als we het als een heilig moment ontvangen. En heilig bedoel ik apart gezet om aandacht te geven aan Jezus en aan de betekenis die hij geeft. Nou, ik heb hier brood. We hebben een vast schaaltje wat we daarvoor gebruiken. En ik heb ongezuurd brood. Hè, een stukje matzes. Dat hoeft niet, maar dat kan. En dan zeggen we tegen elkaar, dit is het lichaam van Jezus. En dan komt er inspiratie. Want als je zegt lichaam van Jezus, ga je je voorstellen wat dat voor jou betekent. Dat kun je tegen de ander zeggen. Hè, en dan kun je bijvoorbeeld zeggen, de kracht van Jezus die hij in zijn lichaam heeft, is mijn kracht. En je kunt zeggen, in zijn lichaam heeft hij al mijn zwakheden en mijn ziekte gedragen aan het kruis. Zodat ik kracht en genezing mag ontvangen met dit brood. Je kunt zelfs zeggen, dit lichaam van Jezus is nu in de hemel. Ik ben verbonden met de hemel. En met mijn toekomst in de hemel. Zo kun je op allerlei manieren kijken naar het brood, wat je ervan weet of wat de Heer je daarvan zegt. Dat geven aan elkaar tot versterking, tot opbouw en dat ontvangen. Dit is genade als iets heel lichamelijks, iets heel lijfelijks, iets heel tastbaars door Jezus gegeven aan ons om te beleven. Ik vertrouw je toe, zegt Paulus, aan deze genade. Dank u, Jezus, we eten wat u ons geeft. En als je het niet hebt, je kunt het straks ook doen. Je kunt het elk moment doen. Wijn. Uit Israël. Nou, de wijn niet, maar het bekertje wel. De wijn uit Israël is op. En daar staat de zegen op. De zegen van het avondmaal in het Hebreeuws. Het bloed van Jezus, weer hetzelfde, hè? Wat is daar met dat bloed? De Bijbel zegt, in het bloed zit het leven. Wij delen het leven van Jezus. Maar het is zuiver, gereinigd bloed. Het is Jezus' bloed wat ons doorlopend reinigt van alle zonden. Zodat we werkelijk vrijgesproken zijn. Dat waren we al, maar dat beleven we ook weer tastbaar, lichamelijk in de wijn. En dan zeggen we, dank u Jezus, er zit leven in, lechaim, het leven zit er in de wijn. Amen. Heer, wat geweldig dat we u zo mogen kennen en dat we elkaar zo mogen dienen. Dank u dat u ons zegent Met overvloed van genade, waardoor we zullen heersen in dit leven. Heer, wat is het goed om ons toe te vertrouwen aan u, die zo goed en zo liefdevol voor ons bent. Dank u, Jezus, voor uw aanwezigheid in mijn leven, in ons leven. Amen. Amen.